Laten we bidden. Heer onze God, wat is het heerlijk om naar de getuigenissen van deze drie jongeren te luisteren. En wat zijn we dankbaar voor wat u in hen gedaan heeft en dat ze de moed hebben en de vrijmoedigheid en de passie, Heer, om hier voor de gemeente te staan en te getuigen van wat u in hen heeft gedaan en dat ze zo meteen het water in willen stappen en zich willen laten dopen. Omdat ze willen uitspreken naar de wereld om hen heen, Heer, wat u in hun leven heeft gedaan. Heer, het brengt ons een diepe aanbidding. En we zijn u zo dankbaar dat we uw woord mogen openen. Zoals zij zich ook vasthouden aan uw woord, Heer, zo houden wij ons ook vast aan uw woord. En als we nu de Bijbel openen, dan bid ik, Heer, dat u komt met uw Heilige Geest en dat u krachtig in ons werkt. Ieder die luistert, of we nu hier zitten of thuis zijn. Vader, zo bidden we, zegen de samenkomst, zegen de prediking, Heer, dat het tot verheerlijking van uw naam zal zijn en tot opbouw van uw gemeente, in Jezus' naam. Amen. De tekst die ik met jullie wil overdenken staat in Handelingen hoofdstuk 2. Dus voor iedereen die een Bijbel bij zich heeft, wil ik jullie vragen om Handelingen hoofdstuk 2 open te slaan. En we gaan daar kijken naar de preek van Petrus. Petrus die samen met de discipelen in Jeruzalem is. Het is 50 dagen daarvoor, 50 dagen voordat Petrus deze preek preekt, dat Jezus gekruisigd wordt, dat hij sterft en dat hij opstaat uit de dood. 40 dagen daarvoor, dus 10 dagen daarvoor, is Jezus ten hemel gevaren, 40 dagen na de kruisiging. En nu zijn ze met zo'n 120 discipelen, dat lezen we in Handelingen hoofdstuk 1, zijn ze met zo'n 120 discipelen samen in gebed. Want ze verwachten de trooster, dat Jezus hun belooft. Ze verwachten de trooster. En ze zitten met ongeveer 120 discipelen bij elkaar in die bovenzaal en zijn samen aan het bidden. In Jeruzalem. En dan vindt dat die prachtige, unieke gebeurtenis plaats. Joden van over de hele wereld zijn op dat moment in Jeruzalem. En ze zijn daar om Shavuot te vieren. En Shavuot was het feest waarin men gedacht, God heeft de wet op de berg Sinaï aan zijn volk gegeven. God heeft de wet gegeven op stenen tafelen. Maar dan doet God iets unieks. En hij zegt, terwijl alle Joden vanuit de hele wereld daar samen zijn om dat feest te vieren, zegt hij, en nu geef ik niet de wet op stenen tafelen, maar geef ik de wet in jullie harten. En hij stort de Heilige Geest uit. Niemand van de Joden is zich ervan bewust dat dat gaat gebeuren. En God gaat zo een stap verder en geeft die wet. En de Joden, de hele stad staat er in Handelingen 2, raakt in verwarring. De hele stad raakt in verwarring. Ze beseffen dat er iets bovennatuurlijks gebeurt, maar ze weten niet wat het is. En ze gaan speculeren daarover. En dan gaan we nu lezen in Handelingen 2, vanaf vers 14a. En daar zegt, ik heb een aantal versen geselecteerd, omdat het een best een lang stuk is. En we gaan naar een aantal van de versen kijken van Petrus' boodschap naar de Joden toe. En Petrus die zegt daar het volgende. Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Koning David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En met veel meer andere woorden legde Petrus getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die dit woord met vreugde aannamen werden gedoopt en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Tot zover. En als we kijken naar deze preek van Petrus, dan wil ik bij drie dingen stilstaan met jullie. Het eerste element waarbij ik stil wil staan, is het woord en de naam Jezus. Als we kijken naar de preek van Petrus en de verzen die ik heb hier maar 7 verzen uit die hele preek van Petrus genomen. En in die 7 verzen wordt Jezus 6 keer genoemd. 6 keer in 7 verzen. Hij is het centrale thema van Petrus. Hij is het centrale thema van de prediking. Zijn naam, Jezus, Yahweh redt, Yeshua, Yahweh geeft redding, Yahweh brengt verlossing. En 4000 jaar voordat Petrus hier begint te preken, 40 eeuwen voordat Petrus begint te preken, zegt God al tegen Adam en Eva in de Hof van Eden, en zegt hij, er komt een zaad uit deze vrouw, en die zal de slang de kop vermorzelen. 40 eeuwen daarvoor begint God al met het oplichten van het laken, met het oplichten van het doek. En laat hij zien wat er gebeuren gaat. En dan zien we de wetten in de Pentateuch, in de boeken van Mozes. En dan zien we daarin dat God nog meer van Jezus laat zien. En dan gaat God met ons door de psalmen heen. En in de psalmen staat er zoveel over Jezus geschreven. Zoveel profetieën over Jezus. En dan in Jesaja, het boek waar zoveel openbaringen over Jezus staan. Het boek wat over hem vertelt. Zelfs in Zacharia, die kleinere profeet, aan het eind van het Oude Testament, geeft God zelfs de voorspelling dat Jezus zal komen op een ezeltje en de stad Jeruzalem binnen zal komen. Het Oude Testament staat chockvol met openbaringen van deze, van hij die komen zal. Hij die redt. Hij die zal komen uit de stam van Juda. Een afstammeling van koning David. Die voor eeuwig op de troon zal zitten. Hij die de zonde weg zal nemen. Hij die geboren zal worden in Bethlehem. En hij die geslacht zal worden als een lam. En die de wereld naar hem toetrekt. En daar mogen we vandaag getuigen van zijn. 4000 jaar lang werd hij beloofd. 4000 jaar lang, zei God, en ik laat je nog wat meer zien. Ik trek het laken nog meer op, zodat je onder het laken kunt kijken. En nu, 2000 jaar later, na die preek, zien we dat God het nog steeds doet. En dat hij het laken heeft opgetild voor Sam en voor Anna en voor Joël. Deze Jezus, die met de zonde zal afrekenen, die de heidenen naar zich toe zal trekken, zo zegt het Oude Testament. Hij is gekomen, zegt Petrus. Het prachtige is als we naar de 4 evangeliën kijken en we zien hoe de 4 mannen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hoe zij Jezus omschrijven, dan zien we dat 1 man hem niet kan omschrijven. Er zijn 4 mannen nodig om Jezus te omschrijven, want ieder doen ze het op hun unieke manier. Matthäus, de typische Jood, kijkt naar de hele stamboom van Jezus. Hij opent de stamboom van het geslacht Israël en dan van Juda. En hij zegt, kijk eens hier, hij is de afstammeling van David. En nog meer, alle profetieën die we zien in het Oude Testament komen tot een vervulling in hem. Hij laat de lengte van Jezus' liefde voor ons zien. 4000 jaar lang en God blijft trouw. En deze Jezus is het. Die de wet vervult, die de profetie vervult, zegt Matthäus. Dan komen we bij Marcus. En Marcus zegt, kijk eens naar die leidende dienstknecht. Kijk eens naar de leidende dienstknecht. Marcus zegt, moet je eens kijken hoe diep zijn lijden is geweest voor ons aan het kruis op Golgotha. Kijk eens naar de diepte van zijn liefde. En dan komen we bij Lucas. Lucas, de enige die niet Joods was. Een heiden, een arts. En Lucas die zegt, Kijk eens hoe breed de liefde van Jezus is. Want hij houdt niet alleen van de Joden, maar zijn offer aan het kruis is voor iedereen. Is voor Joden, is voor heidenen, is voor ouden en is voor jongen. Is voor zwakken en is voor sterken. Is voor rijken en is voor armen. Het is voor ieder die het aanneemt. Kijk naar de breedte van de liefde van Jezus in het evangelie van Lucas. En dan komt Johannes. En Johannes die zegt, maar kijk eens naar de hoogte van zijn liefde. Kijk eens naar het vlees geworden woord dat uit de hemel is afgedaald voor ons. Kijk eens naar het vlees geworden woord dat zo lief heeft dat hij de onsterfelijke voor ons stierf. Dat hij de onaantastbare voor ons breekbaar wordt. En dat is wat Johannes verkondigt. En alle vier verkondigen ze Jezus. Vier facetten van die prachtige diamant die Jezus heet. En dit is het centrale woord wat Paulus verkondigt op die Pinksterdag in Jeruzalem. En dan kijkt Paulus naar die vier evangeliën. Paulus de apostel, die kijkt daarnaar en die zegt in Efeze 3 het volgende. Hij zegt in Efeze 3 vers 18, kijk eens naar de liefde van Jezus. En hij zegt dan het volgende, opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. Hij vat als het ware die vier evangeliën samen en hij zegt tegen de mensen, tegen de kerken rondom de Middellandse Zee die hij dan gesticht heeft. En zo zegt het woord ook tegen ons, tegen ieder die hier zit vandaag, jong en oud. Kijk eens naar de breedte, kijk eens naar de lengte en de diepte en de hoogte van de liefde van Jezus. Want dat offer dat hij heeft gebracht is voor ieder die het wil omarmen. En zo is het ook voor Anna en zo is het ook voor Sam en zo is het ook voor Joël vanmorgen die dit getuigenis hebben gegeven. En tegen de hele gemeente en de hemelse gewesten zeggen, kijk eens naar deze Jezus, hem heb ik lief. En hem omarm ik en hem volg ik. Jezus. Het centrale thema in de preek van Petrus. Als we kijken naar die verzen die Petrus dan zegt, dan zegt hij op een gegeven moment het volgende. Hij zegt in Handelingen 2, vers 23, 25 en 32, deze Jezus. Deze Jezus. Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Koning David zei over hem, 1000 jaar daarvoor, ik zag de Heere altijd voor mij. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Samenvattend zegt Petrus eigenlijk het volgende, zoals jullie het hier op de slide zien. Laat het maar zien, het volgende stukje. Jezus die overeenkomstig het raadsbesluit door God overgegeven is, aan het kruis gespijkerd en gedood, de Heere, deze Jezus heeft God doen opstaan. De Heere? De Heere? Zo werd God toch in het Oude Testament genoemd? Is het de God van het Oude Testament? De God die buldert op Sinaï, waarvoor het volk terugdeinst en beeft. Deze Heere komt naar de aarde toe. En hij sterft, te midden van zijn eigen volk. Hij die te midden van zijn volk wil wonen, komt deze Jezus. Hij wordt gekruisigd. Overeenkomstig het raadsbesluit van God, wordt hij gekruisigd. God zegt, ik ga de mensen een nieuw hart geven. Ik ga de wet in hun hart plaatsen. En hier sterft hij. En dan staat hij op uit de dood en gebeurt het. En Petrus die zegt later ook, van waarom zou dit moeten gebeuren? Waarom moet deze Jezus sterven? Waarom is het nodig? En hij zegt, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Zijn lijden en zijn sterven zijn nodig voor ons. We hoorden het onze tieners net zeggen, ik vertrouw op zijn bloed. Zijn bloed rechtvaardigt mij. Want Jacobus die zegt ook in Jacobus 2 vers 10, want wie de hele wet in acht neemt, maar op één puntje struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Dus als we in één ding tekortschieten, als we in één ding struikelen, dan zijn wij in alles schuldig. In alles. Dan staan we schuldig voor God. En de schuld die we voor de Allerhoogste hebben, die moet betaald worden. En wie neemt deze schuld weg? En Petrus die roept, die staat daar. En die zegt tegen het volk, tegen Israël. Hij is het. Jezus, hij is het. Hij neemt die schuld weg. Deze Jezus, deze heerlijke Heer, die door niet één man omschreven kan worden. Vier mannen omschrijven hem en nog is het niet ten volle daarin te bevatten. Dat het ons geopenbaard moet worden door de Heilige Geest zelf. En we zitten als het ware in die dodencel. Iedere mens zit als het ware in die dodencel. En we zijn aan het wachten op de straf die komen gaat. En dan komt de cipier, de gevangenbewaarder. Die komt voorbij. En hij staat voor de deur. En je denkt, nu is het moment gekomen. Nu moet ik gaan. Nu moet ik gaan. En hij zegt, er is iemand langsgekomen. Er is een man. Een hele bijzondere man is langsgekomen. En die man die zei, ik weet dat Jeroen al die dingen tegen mij gedaan heeft. Maar ik hou van hem. En je mag mij doden. De man vanwege wie ik in de dodencel zit, die ik al deze dingen heb aangedaan. Hij zegt, ik neem jouw schuld op mij en hij gaat die weg en hij sterft voor mij. Waarom? Wie is deze man? Hij heet Jezus. Yeshua. God die redt. God die verlossing geeft. En nu mag ik de dodencel uit? Nu mag ik gewoon lopen? Nu ben ik vrij? Ja, je mag nu lopen. Ik doe de deur voor je open. Je bent vrij. Hij heeft je vrijgekocht. Deze Yeshua. Het centrale punt van de preek van Petrus. En dan is de tweede stap, is de reactie van het hele volk. Het hele volk roept uit als Petrus dat zegt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moet ik doen? Hij heeft mij uit de dodencel gered. Wat moet ik doen? En ik heb hier gezegd, ze werden diep geraakt. Waar werden ze geraakt? Ik heb daar woorden weggelaten. Waar werden ze geraakt? Wie kan het mij zeggen? Wie kan het mij zeggen? Waar werden ze geraakt, de mensen die stonden te luisteren? In het hart, ik hoor Robin en Edward zie ik allebei doen hier. Het was niet kennis. Ze werden geraakt in hun hart. Het was als een pijl die ze raakte en dat ze zeiden, heeft hij dit voor mij gedaan? Heeft hij voor mij de doodstraf gedragen? En mag ik nu zomaar naar buiten lopen? Mag ik nu zomaar vrij zijn? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wie is diegene? Wie is die man die dat doet? Jezus. Zijn naam koester ik. Hij heeft het voor mij gedaan. Jezus, dat is zijn naam. Wat een mooie naam. Ken ik een mooiere naam dan deze? Nee, die ken ik niet. Jezus is de mooie naam. En ik wil zijn liefde beantwoorden met liefde. Want als Jezus liefde dit aan mij openbaart. Als Jezus liefde dit openbaart aan de jeugd die hier gestaan heeft en dit net verteld heeft. Dan zeggen we allemaal, ja Jezus, ik ga uw liefde beantwoorden met liefde. Als u mij zo diep raakt, het is geen hoofdkennis, het is kennis van mijn hart geworden. Het is kennis van mijn hart. Hij heeft mijn hart vernieuwd en hij heeft zijn wet in mijn hart geplaatst. En dan roepen we samen met Johannes uit, in 1 Johannes, hoofdstuk 4, waar hij zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat zien we nergens anders beter dan aan het kruis op Golgotha. Als dit waar is, dan kan ik niet anders dan deze liefhebben. De Yahweh die redt. De Yahweh die mij lief heeft. En dan reageert Petrus en dan komen we bij die derde stap. En dan zegt Petrus, wat je moet doen. Wat jullie moeten doen, mannen, broeders. Is dat jullie je bekeren. En je keert je van de wereld af. En je keert je naar Jezus toe. Je keert je van de wereld af en je keert je naar Jezus toe. Het woord heeft een brede betekenis. Het betekent ook het vernieuwen van ons denken. Het is niet alleen een afkeren van de wereld en een keren naar het kruis van Jezus. Maar het is ook een vernieuwing in ons denken. En ik wil ter illustratie afronden met de volgende dingen. Toen Patricia en ik in 2003 met elkaar een relatie kregen en in 2005 trouwden, toen veranderde onze relatie met elkaar en ook onze relatie met de wereld. Want we kregen een exclusieve relatie met elkaar. En de relatie met de wereld veranderde daardoor. Een exclusieve relatie. Maar hoe zag je dat dan? Hoe zag je dat dan in het huwelijk? En hoe zie je dat dan in het huwelijk, in onze relatie van Patricia en mij? En ik wil drie dingen noemen. En ik wil die verbinden aan vers 42 van de tekst die we vandaag lezen. Allereerst is het zo dat ik naar Patricia luister. Ik hou rekening met haar wensen en haar voorkeuren. En ik stel me in op wat zij fijn vindt. Dat wil ik, omdat ik haar lief heb. En Handelingen 2, vers 42, we lazen het net al, zegt: en zij volharden in de leer van de apostelen. We hebben de leer van de apostelen lief. We hebben het woord van God lief. En we stemmen ons erop af. En we willen ernaar leven, omdat het woord is van hem die ons lief heeft. En zo zie je dat ook in ons huwelijk. De tweede stap die we zien is: ik praat met Patrice. Ik praat met haar als ik op de bank zit. Ik praat met haar 's avonds als we gaan wandelen met het gezin. Ik praat met haar via WhatsApp. Ik praat met haar via brieven en via kaarten. Als ik maar met haar kan praten. En in vers 42 staat het volgende, daar schrijft Lucas: zij volharden niet alleen in de leer van de apostelen, maar zij volharden ook in de gebeden. Ik wil bij hem zijn. Ik wil bij Jezus zijn. Ik wil naar hem luisteren. En ik wil mijn hart bij hem uitstorten. Ik praat met hem. Ik praat met hem. Tweede aspect wat we hier zien van de christen. Van degene die Jezus lief heeft. En het derde aspect. Derde aspect wat we zien hier. Is dat Patricia en ik in ons huwelijk ons vaak herinneren aan het verbond dat we met elkaar hebben. En Patricia, als zij thuis aan het werk is, dan doet ze haar trouwring vaak af. En als ze haar trouwring afdoet, dat vindt ze prettiger werken als ze dingen aan het doen is. En dan loopt ze naar de keuken en dan legt ze die trouwring op een vaste plek in de keuken. En soms dan gaan we 's avonds avond eten en dan ligt die ring daar nog steeds. Dan heeft ze die ring nog niet omgedaan. Het teken van het verbond. En dan zitten we aan tafel en dan zie je de kinderen kijken. Mama heeft de ring niet om. En dan rent er eentje naar de keuken. En die pakt dan de ring en die rent naar me toe. En die zegt: papa, in mijn oor, papa, papa, mama heeft de ring niet om. Waarom ga je niet mama de ring omdoen? En dan ga je op je knie, papa. En dan zeg je: mama, wil je met me trouwen? En dan doe ik, en natuurlijk doe ik daaraan mee. En dan loop ik naar Patricia toe. En dan ga ik op mijn knie, zeg ik: lieverd, wil je met me trouwen? Dan schuif ik de ring om haar vinger en dan geef ik haar een kus. Het derde element, wat hier in vers 42 staat omschreven, is het volgende. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap en in het breken van het brood. Als christen zeg ik: o Heere Jezus, wat is het heerlijk dat ik continu aan uw verbond mag denken. En waar komt dat zo mooi tot uiting dan in het avondmaal? Maar ook in zoveel andere dingen. En als christen zeggen we: ik volhard in de leer van het woord. Ik volhard in de leer van de apostelen. Ik volhard in het gebed, want ik heb hem lief. Ik heb het woord lief. Ik heb deze die mijn ziel lief heeft, heb ik lief. En ik gedenk het verbond dat hij met mij is aangegaan in het avondmaal. Ik verheug me in zijn verbond. En dan gaan we als het ware op onze knieën, zoals ik dan voor Patricia op mijn knieën ga. En dan zeggen we, zoals de psalmist dat zo mooi zegt in Psalm 2, daar zegt hij: kus de zoon, kus hem toe. En zoals ik dan voor Patricia kniel en zeg: jij, mijn partner in het verbond, ik geef je die ring en ik hou van je, ik heb je lief en ik kus je toe. En dat is wat we zeggen als christenen: Heere Jezus. Heere Jezus, ik kus u toe. Ik kus u toe. En zo is het ook met de jeugd die hier staat vanochtend. Met de belijdenis die ze gegeven hebben. Met het getuigenis dat ze uitspreken voor de hele gemeente. En voor de hemelse gewesten. Zeggen ze: deze heb ik lief. Deze heb ik lief. En ik kus u toe, Heere Jezus. Sam, Anna, Joël. Jullie ouders hebben jullie opgevoed. De kinderleiding heeft mee mogen werken. Heeft naast jullie ouders mogen staan. De jeugdleiding heeft jullie ook mogen zien groeien. En samen met hen zeggen wij als oudsten en getuigen wij ervan. Wat is het heerlijk om een verandering te zien. En een keuze die jullie maken voor de Heere Jezus Christus, omdat jullie ziel hem lief heeft. En we zijn zo dankbaar dat jullie dadelijk met ons in het water, met jullie eigen vaders en met de twee oudsten in het water mogen staan. En dat jullie mogen uitroepen, ja Heere Jezus, ik kus u toe. Heere Jezus, ik kus u toe. Want u alleen bent het waard om te aanbidden. U alleen komt mijn ziel toe. Aan u alleen behoor ik toe. Hij die mij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Die zijn leven voor mij gegeven heeft. Hem kussen wij toe. Niet alleen de jeugd, maar ook heel de gemeente. Halleluja, zeggen we. Heere Jezus, dank u voor wat u blijft doen in deze gemeente. En dat we uw trouw mogen zien. Van generatie op generatie. In een jonge gemeente als deze, dat we mogen zeggen, het is de vierde en de derde generatie die hier staat. En daarvoor danken we God. En daarvoor prijzen we hem. Laten we bidden. O Heere Jezus, wat is het heerlijk om uw naam te overdenken. En te zien hoe groot u bent. En Heere, wat is het goed om bij u te zijn en uw woord te openen en te zeggen, dank u dat u uw woord 2000 jaar lang beschermd heeft en dat het onveranderd is. En dat we vandaag mogen zeggen, ja Heere, er zijn er weer 3 onder ons die zeggen, dit is waar, ik heb het onderzocht en de Geest heeft het mij laten zien. Dank u Heere Jezus dat we zo meteen het water in mogen gaan en dat we mogen getuigen. Dat Salman en Joël mogen getuigen naar de wereld om hen heen. Hij is het die ik volgen wil. En als gemeente staan we om hen heen. En willen we hen bijstaan. En willen we elkaar aansporen in dat levende geloof dat u ons gegeven heeft, Heer. En waarvoor we u zo dankbaar zijn. Heer, we prijzen u en danken u. In Jezus' naam. Amen.